Vanavond wil ik met u beginnen het zesde hoofdstuk te lezen van de Galatenbrief. Want daar zijn we inmiddels aan toegekomen. Als ik hier ben, heb ik in ieder geval nooit het probleem waar moet ik het nu weer eens over hebben. Want ik moet alleen weten waar ik de vorige keer gebleven ben. En dat was hier bij Galaten 6. Daar staat: broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een ieder beproeve zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben, en niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen dengene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zowel de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons, goeddoende, niet vertragen, want te zijner tijd zullen we maaien, zo we niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gesneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Tot zover. De vorige keer zijn we geëindigd met die versen uit het voorgaande hoofdstuk uiteraard, Galaten 5, waar staat in vers 25 en 26, de laatste twee versen van het hoofdstuk: indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. De gedachte daarbij is dat wij door de geest, en niet door de wet, maar door de geest, en dus door genade wedergeboren zijn. We hebben nieuw leven ontvangen op grond van geloof. Het is gebeurd door de geest. Het is ook geestelijk leven wat we ontvangen hebben. En dan staat er achteraan: zo laat ons ook door de geest wandelen. De gedachte is een heel eenvoudige, voor ons inmiddels zeker, nu we helemaal aan het eind van deze brief gekomen zijn. Er wordt immers gezegd dat wij door de geest nieuw leven hebben ontvangen en dat we dus door diezelfde geest ook zouden wandelen. Of anders gezegd, aangezien wij niet door de werken der wet nieuw leven hebben ontvangen, laat ons dan ook niet proberen door de werken der wet vervolgens te leven. Het leidt namelijk tot niets. Zo goed als een mens geen leven kan ontvangen door de werken der wet, zo kan hij ook niet zijn leven verbeteren of iets dergelijks. Zo kan hij zich ook niet aangenaam maken voor God door diezelfde wet. En daarom staat er, en we zijn de vorige keer mee geëindigd, indien we door de geest levend geworden zijn, zo laat ons ook door de geest wandelen, en dan laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Want het zoeken van eigen eer is het zoeken van ijdele eer, lege eer. Het is een eer die niks voorstelt. Er is geen enkele reden om eer te ontvangen, er is ook geen enkele reden om te roemen in onszelf. Want wat zou een zondaar nou in zichzelf moeten roemen? Ik had toch het volgende vers ook nog moeten lezen, hè? Vers 14 van hoofdstuk 6. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Ik wil dus zeggen dat wij in niets anders zouden roemen dan in het verzoeningswerk van de Heer Jezus. In zijn kruis, dat wil zeggen, zijn kruis heeft als consequentie dat wij dood zijn voor de wereld. Wij zijn dus met hem gekruist. Ik heb dat in de tijd besproken, omdat de apostel Paulus het aanhaalde in Galaten 2, vers 19 en 20. Ik ben met Christus gekruist. En daarom, wij zoeken ook als gelovigen geen eer in deze wereld, want wij zijn der wereld gekruisigd. Dat staat hier. Ik weet dat het moeilijk is. En dat weet Paulus kennelijk ook, en daarom zegt hij het ook. Zo makkelijk was, hoefde dit niet te zeggen, immers. De Bijbelse waarheden, die spreken de mens zo direct aan, juist omdat ze zo anders zijn dan de waarheden die de wereld zelf bedenkt. In de wereld vind je dat mensen ijdele en dus ook eigen eer zoeken, maar het is een eer die niks voorstelt, het betekent niks. Het enige wat voor ons van betekenis is, is dat wij met Christus gekruist zijn. Maar het houdt tegelijkertijd in dat wij in de wereld nooit eer zullen kunnen ontvangen. Wat dacht u wat? Onze Heer en Heiland zelf hebben de wereld verworpen. Hij ontving geen eer van de wereld. Nou ja, van enkelingen, maar niet van de wereld als zodanig. Hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En wat denkt u dat als wij in de wereld zijn, dat wij wel gekend zullen worden door de wereld? Wel, nee. Het hoeft ons ook niet te verontrusten. En we zouden dat ook niet moeten zoeken. Het probleem is dat vele gelovigen erkenning zoeken in de wereld. En die gewoonlijk niet krijgen. En dan zijn ze boos. Maar men zou verontwaardigd moeten zijn over het feit dat deze wereld de Heer verworpen heeft. Maar men hoeft daarna niet meer verontwaardigd te zijn dat deze wereld ook ons verwerpt. Want toen wij ooit tot geloof kwamen, toen zijn wij heel bewust achter de Heer aangegaan, buiten de legerplaats. We zijn uitgestapt. Ja, dat is echt waar. Misschien waren we ons dat toen niet bewust. Misschien hebben we het niet helemaal goed begrepen, maar zo was het wel. Wij zijn niet van deze wereld meer. Wij hebben dit zinkende schip feitelijk al verlaten. En dan kun je wel klagen dat het zo slecht gaat op het zinkende schip, maar we zijn er al lang af. Je kunt wel zeggen, het gaat slecht met de wereld en je zorgen over maken. En wie doet dat niet? Maar aan de andere kant dienen wij doordrongen te zijn van de waarheid, dat wij van deze oude wereld al lang geen deel meer uitmaken, omdat God ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld en een plaats gegeven heeft in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat zijn bijbelse waarheden. Ik doe me net of u ze allemaal kent, voor de gelegenheid. Hè. Ze zijn zo gemakkelijk. Zulke eenvoudige waarheden. Alleen ze moeten steeds herhaald worden, want je leest ze niet in de krant. En daarom komen we op avonden als deze bij elkaar. Om eens te horen wat we normaal niet elke dag horen. Om eens te horen niet hoe Hilterman erover denkt, of weet ik hoe die mensen allemaal heten, maar om eens te horen hoe God erover denkt. En niet hoe de overheid ons ziet, maar hoe God ons ziet. En dat is van het allergrootste belang. En als wij gediscrimineerd worden door de wereld, wel de wereld discrimineert de Heer ook. Maar de Heer discrimineert ons niet. Want we zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Hij gaf ons leven en hij geeft ons ook al wat we verder nodig hebben. En als we eer willen ontvangen, wel, we zouden eer moeten ontvangen van God, niet van mensen. En eer van God ontvangen, wel, wanneer we net als de Heer Jezus uitgaan buiten de legerplaats en met hem smaadheid dragen. Want u weet hoe het is in de Bijbel. Altijd is het zo geweest dat als iemand uiteindelijk ook van God heerlijkheid ontving, dan was het altijd na de vernedering. Denk de Heer zelf uiteraard. Maar ik dacht aan David. En ik dacht aan Jozef. En ik dacht aan Daniel. En aan Job. En eigenlijk ook Abraham. En er zijn er veel meer. Ze worden steeds minder bekend misschien. Maar zo is dat nou eenmaal in de Bijbelse geschiedenis. Drukt de algemene waarheid uit dat men door lijden tot heerlijkheid komt. Dus laten we niet klagen wanneer wij lijden of wanneer men ons miskent of dat we geen eer ontvangen in de wereld. Wel, wij zoeken immers ook geen eer. En als wij het niet zoeken, wat zeuren we dan? Zeg ik dan maar, hè? Heel gewoon Nederlands is dat, hè? Als we geen eer zoeken en we krijgen het ook niet. Nou, wat, zo wat? Dat is toch heel gewoon dan, hè? Dat is wat hier staat, laat ons niet zoeken van, niet zijn zoekers van eer. Er staat zelfs, laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer, lege eer. Het is eer die toch niks betekent. Stel dat de wereld ons eert, nou zo wat, de wereld gaat voorbij. We hebben er niks aan. Wat hebben we eraan dat de wereld ons erkent? De wereld gaat voorbij. En ik kan nog sterker zeggen, het heeft nog veel dichter bij huis. Hè? Stel je voor dat de regering in Den Haag ons erkent. Nou en? Binnenkort zijn de verkiezingen. Dan komt er weer een andere regering. Misschien ook niet, dat weet je nooit hier. Maar in ieder geval, wat maakt het uit? Voorbij gaat het toch. Hè? Dus je kunt er maar beter om lachen, om wat er allemaal gebeurt. Eigenlijk, hè? Omdat wij houvast hebben. Dat heeft de wereld niet. Wat zoeken wij eer in de wereld? Wij hebben zekerheid. Men dient eer te ontvangen van God alleen en van niemand anders. En dat herhaal ik nou met opzet, Omdat ik daar weer bij aan moet sluiten. De zaak is namelijk dat wat hier in vers 26 beschreven wordt, het zijn zoekers van ijdele eer en het elkander benijdende, dat wil zeggen het jaloers zijn op elkaar. Dat is waar de wereld van elkaar hangt. Dat is wat de wereld doet, eer zoeken. Ik zal het me niet precies vertellen hoe het zat, maar van de week heb ik gezien dat een dag lang iemand die voorzitter was van de fractie van een of andere politieke partij in een dorp bij ons ergens op de Veluwe, die liep de hele dag, liep hij niet anders te doen dan foto's uit te delen van zichzelf. Ik ben er de hele dag bij geweest, ik heb het gezien. Ja, ja, moet vragen me nog niet wat ik daar nou moest, maar ik vond het een aardige belevenis. De hele dag. Meneer, mevrouw, mag ik u deze kaart aanbieden? Want foto zei je dan niet. En dan zag je die mensen kijken. Hey. Weet je wel, dat stond hij zijn eigen foto uit te delen. Dat er maar op hem gestemd zou worden. Mooi pak aangetrokken en zo de hele dag. In de kou, op de markt enzovoorts. Dat is toch zielig, denk ik dan. Dat is, hè? Echt waar, daar heb ik meelijden mee. Eerlijk waar. Dat vind ik zo zielig. Dat het zo moet. Dat je eigen postzegel, heet dat in gewoon Nederlands, hè, moet gaan lopen verwijzen van hoe goed ik ben. En als je op mij stemt, komt het allemaal dik voor elkaar. Maar als je op mij stemt, niet. Dat kan ik u wel vertellen. Hè? Als je op mij stemt, komt het niet voor elkaar. Dat weet ik zeker. Hè? Ja, dat is toch zo. Want dat doet de wereld. Proberen aanhangers te krijgen. Proberen eer te krijgen. Grote posters overal tegenwoordig. Hè, stem op zo, stem op zo. Als u denkt dat het wat uitmaakt, dan moet u weten. Maar ik heb die hoop al lang opgegeven. En voor mij hoeft het ook niet. Ik weet wat er komt, uiteindelijk. Hm? Ja. Het is vanavond al gezegd in de inleiding. Wij zijn koningskinderen, maar we hoeven niet onze foto uit te delen om het te worden. Zie? Wij hebben een positie ontvangen aan de rechterhand Gods. En we hoeven er niet om te gaan vragen op de markt, zal ik maar zeggen, met foto's uitdelen. We hoeven ook niet ons best doen om het alsjeblieft te mogen zijn. En we hoeven ons ook niet op ons de borst te slaan en zeggen, wij zijn zo goed. Wij hoeven die eer niet te zoeken. We hoeven niet jaloers te zijn op anderen die dat wel hebben. Want onze tijd komt nog. Zo ligt dat. We hebben een heel andere positie gekregen. In Christus, in de hemel, aan de rechterhand des troons van God staan. Dat is onze plaats. En dat dienen wij ons te realiseren. Dat dient ook gepredikt te worden om de eenvoudige reden dat dat niet in de krant staat. Nog op de verkiezingsposters, zal ik maar zeggen. En daarom hebben we het er vanavond maar weer eens over. Dat is onze plaats. En de enige eer die wij ontvangen komt niet van beneden af. Want dat betekent niks, maar dat komt van bovenaf. Als de mensen je vandaag aanvaarden of prijzen, laten ze je morgen vallen. Vandaag ben je goed, vandaag maken ze bij wijze van spreken minister-president. En morgen kun je een schot nakrijgen. Ik bedoel er niks speciaals mee, echt niet. Maar zulke dingen gebeuren nou eenmaal. En je wordt afgedankt. Zo gaat dat. Het is allemaal vergankelijk. Maar wat wij hebben ontvangen in Christus, dat is niet vergankelijk, maar dat is onvergankelijk. Dat is het enige wat vast is. En dat is wat in de hemel voor ons bewaard wordt. En daar zien wij naar uit. En in afwachting daarvan wachten wij inderdaad, ja. Wij zijn in afwachting daarvan. Verder niet. En onze tijd komt nog. En dat is wat hier gezegd wordt. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer. Elkander tergende, elkander benijdende. Want dat is zonder uitzondering wat de wereld doet. Dat is de manier van leven van een ongelovige. En ik noemde nou de verkiezingen, omdat het geloof morgen of zo gemeenteraadsverkiezingen zijn. Maar ik had ook wat anders kunnen noemen, want zo gaat het altijd. In de tijd op mijn werk in de fabriek heb ik dat meegemaakt, gebeurde precies hetzelfde. Moest er een personeelsraad komen of een ondernemingsraad, heette dat later geloof ik, of zo. En begonnen de jongens onder elkaar al van, van niet jij maar ik. En elkaar zwart maken, want moeten ze nodig een plaats krijgen. Ik zal mijn best doen. Ik kan het niet herhalen, maar ik zal het harder zeggen. Ja, staat heel hard. Nee, ik zal wel harder praten. Nee, kom op, hij staat even rondzingen dan. Het is goed zo, ja. Ik zal wat harder praten. Het punt is gewoon dat mensen elkaar altijd dwars zitten. Altijd bang zijn dat anderen op de stoel gaan zitten die ze zelf hebben. Dat is het. Dat is nou eenmaal zo. Men zoekt eigen eer. Men is bang voor zijn eigen positie. Daar is iedereen altijd mee bezig. Maar dat is dan net wat een gelovige zou moeten nalaten, omdat hij leeft uit de hand van God. Dat is ook wat van Israël verwacht werd in het verleden. Normaal is dat volkeren elkaar bestrijden. Een macht opbouwen en zodra men de kans ziet, zodra zo'n volk ook de kans ziet om een ander volk te veroveren, omdat het even niet oplet, even de andere kant op kijkt, bij wijze van spreken, hup, invasie en oorlog. Dat zijn de dingen die gebruikelijk zijn onder de volkeren. En wat wordt er tot Israël gezegd? De Heer zegt tot Israël, laat maar zitten, ik zorg voor je. Dat is waar. En in de dagen van de richteren waren er geen legers in Israël, was zelfs geen militaire dienst. Niet dat ik vind dat het er niet zou moeten zijn, dat is weer wat anders. Ik wijs er alleen op de wijze hoe God met de zijnen omgaat. En dat specifieke uitverkoren volk van God, wel, daar zorgde God voor. Die gaf daar de garantie voor. Dat was voor het hele volk, maar God zorgde ook voor de individuele mens, voor de gelovigen. Voor hen die zich van hem afhankelijk stelden. En als wij gelovigen zijn, dan stellen wij ons van hem afhankelijk en dan leven wij vanuit zijn genade. Dat is onze wijze van leven. We zeggen dan niet dat dat niet kan, want het kan heel goed. We zeggen ook niet dat het Oud Testament is, want dat is het niet. Het heeft te maken met dat God nou eenmaal onveranderlijk is. God zorgt voor de zijn. Onze liederen, onze psalmen staan er vol mee. We zingen die dingen minstens wekelijks. Maar ik wou dat we ze ook inderdaad geloofden en ze serieus namen. Dat we leven namelijk uit de zegeningen die God geeft. En anders niet. En dat we voorts leren tevreden zijn met wat we ontvangen hebben. Want zo ligt het eigenlijk. Nou goed. Vanuit die situatie dat we niet onze eigen eer zoeken en niet jaloers zijn op elkaar, komen we terecht in hoofdstuk 6. Waar staat, broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, enzovoorts. Nou, er staat hier in de Statenvertaling wat ongelukkig, want wij begrijpen zulk Nederlands niet meer. Maar er staat feitelijk, indien ook een mens betrapt waren op enige misdaad. Dat is de betekenis van deze uitdrukking in het Grieks. Dat wil zeggen, iemand wordt op heterdaad betrapt. Men valt erover. Dat is eigenlijk de gedachte. Vandaar het woord vallen in de Statenvertaling of vervallen. De gedachte is dat wij zochten het niet, maar wij hebben gevonden dat iemand enige misdaad beging. Dat wil zeggen, een van onze medegelovigen, een van onze broeders of zusters, want daar gaat het over. En wat moeten wij dan doen? Nou hebben we geleerd uit de voorgaande 5 hoofdstukken dat we niet zijn onder de wet. Dus we kunnen ook niet de wet toepassen, we kunnen niet zeggen van, nou je hebt een zonde gedaan, dan moet je gestenigd worden. Bovendien, dat laten we geloof ik toch wel uit ons hoofd. Omdat onze overheid dat verbiedt om dat zo te doen. Maar dan leven we niet onder de wet. Wat doen we nou? Zeggen tegen zo iemand van, denk erom, je bent fout geweest? Nou, ik zou het maar niet doen. Dat is ook gewoonlijk helemaal overbodig. De persoon in kwestie weet dat namelijk wel. En waarom zou je mensen dingen vertellen die ze al lang weten? Dus normaal gesproken overbodig. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Maar je mag het best een keer zeggen als je vindt dat het nodig is. Maar in het algemeen zet dat geen zoden aan de dijk. Mensen worden niet veranderd door hen te zeggen dat ze fout geweest zijn. Bovendien, je kunt wel zeggen dat ze iets fouts gedaan hebben. Maar het is al gebeurd. Dan kun je wel zeggen, zorg dat het niet weer gebeurt. Maar ja, dat helpt meestal ook niet zoveel. Wat doen wij nu wanneer we over zoiets struikelen? Let wel, we struikelen erover, we vallen erover. Dat is wat hier gezegd wordt. Indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad. We zoeken dat niet, maar soms ontdekken we zulke dingen. Wat doen we dan? Dan staat er, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Dat wil zeggen, iemand is uit het rechte spoor gekomen, zal ik maar zeggen. En dan, wat doen wij dan? Wil ze iemand bij de hand nemen, helpen, om hem weer in het rechte spoor te krijgen. En dat gebeurt niet door te zeggen, denk erom, dit mag niet, is helemaal verboden. Want er staat in de Bijbel, gij zult niet, of, dat is het punt niet. Want in het algemeen is het zo dat mensen die zondigen, ook mensen die grote zonden doen, die hebben dat gewoonlijk niet gezocht. Die zouden wel anders willen, meestal. Misschien kunt u zich dat niet voorstellen, maar ik wel. die zouden wel anders willen, maar ze kunnen niet anders. En dat is niet alleen mijn visie erop, maar dat is wat de Bijbel erover zegt. Die zegt dat in de mens geen goed woont. De mens kan niet anders. De mens is van nature een zondaar. En zelfs de apostel Paulus, let wel, niet de ongelovige Saulus, maar de apostel Paulus zegt zelfs in Romeinen 17, ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Zie. Dus men zoekt dat niet, men zoekt niet zo'n misdaad, men doet het niet met opzet, maar het gebeurt wel. Wat heeft zo iemand dan nodig? Wel, heel eenvoudig. Zo iemand heeft hulp nodig van anderen die dan kennelijk wel weten hoe het moet of hoe het anders zou moeten en die hulp kunnen bieden. En daarom staat dat gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht. Niet met de roede van denken, oh je bent fout geweest en nou enzovoorts. Moeten we maatregelen treffen? Nee, er staat, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Met een zachtmoedige geest dus. Ja. En daarbij ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Want vandaag zeggen we tegen iemand, denk je, dat mag je niet doen hoor. Maar morgen doen we het zelf. He, dit gebeurt. En bovendien, wat weten wij, wat wij morgen doen? U kunt wel zeggen, dat gebeurt niet, maar daar weet u niks van. U weet niet wat u morgen doet. De meeste mensen weten niet wat ze morgen doen. Die dingen komen soms over je, soms ook niet. Maar goed, het is onberekenbaar. De mens is trouwens tamelijk onberekenbaar. En daar gaat het om. Er staat wel, als wij dan zo geestelijk zijn, als wij dan vinden dat wij wel aan Gods normen voldoen, als wij dan zoveel beter zijn dan die ander, wel, dan hebben we maar één verantwoordelijkheid, namelijk die anderen helpen. Ja, moet u mij niet vragen hoe, want dat staat hier ook niet bij. Dus ik ga daar ook niet op in. Want dan zouden we al voorbeelden moeten bedenken van wat nou, stel nou dat iemand zus of zo gedaan heeft en wij merken dat en dan wat moeten wij dan in zo'n geval doen? Dat weet ik ook niet. Ik denk ze iemand bij de hand nemen, misschien ook wel letterlijk zelfs, en op sleeptouw nemen. Hè? Als we vinden dat onze omgeving, het milieu waarin wij verkeren, dan zoveel beter is, laten we ze iemand meenemen. Bijvoorbeeld. Dus ze vinden dat mensen het evangelie nodig hebben, we nemen ze mee in onze samenkomsten, dat noemen we wat. Hè? En als we dan vinden dat het bij ons thuis zo goed gaat allemaal, in het gezin en bij die anderen niet, nou, we zien iemand eens meenemen naar ons thuis dan, of niet? Ja, ik weet het niet. Ik ben geen sociaal werker, dat niet. Maar ik weet wel dat het geen zin heeft om tegen anderen te zeggen, denk erop, dat is helemaal fout, en je mag niet dit en je mag niet dat, en als je het wel doet, dan zal ik eens even. Dat helpt allemaal niks. En bovendien, daar kunnen we beter voor de spiegel gaan staan. He? Daar staat er, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Elders staat, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Daarom, je kunt een ander wel verwijten dat hij valt, maar straks val je zelf. Je weet het immers niet. Ik denk dat wij erbij te weinig in staat zijn om ons in te leven in de situatie van een ander. Ik denk ook dat we dikwijls niet bereid zijn om dat te doen. Ik denk dat we dikwijls ook niet bereid zijn om begrip op te brengen voor de omstandigheden van anderen. En dus voor de omstandigheden waardoor mensen worden zoals ze zijn. En bovendien, zelfs als we die omstandigheden kennen, kunnen we er meestal niks aan veranderen. Het enige wat we kunnen doen is iemand helpen in de tijd die voor hen ligt. Ze helpen, ja. Ze dienen, betekent dat. U weet wat dat betekent, als je iemand helpt, dan ben je ondergeschikt. Dat is als je iemand helpt. Dat is dienaar zijn. En weet u wat het punt is? De gewone mens, de gemiddelde mens is daar veel te moedig voor om dat te doen. Om te helpen. Maar dat is wat van een gelovige gevraagd wordt. En hoe beter gelovige hij is, om het dan eens zo te zeggen, hoe beter geestelijk ingesteld gelovige hij is, hoe meer die taak hem wacht om te dienen. Ja, dat is zo. Ik weet niet of je die uitdrukking kent, maar wat ik hier nou sta te doen, dat noemt men bij ons dienen met het woord. Zij die met het woord dienen. Niet zij die door het woord heersen. Sommigen denken dat, hè? Dat je er met het woord moet heersen. Moet zeggen, de woord staat, er moet zitten. En zo wordt het woord gebruikt als een soort wet om daaruit heerschappij te voeren. Maar dat is niet zo. Men dient met het woord. Men bedient het woord. Zie. Omdat het woord zijn werk zou doen, het is een ondergeschikte taak. Dat is wat niet hier, maar elders in bijvoorbeeld de Korinthebrieven gezegd wordt, dat Paulus de gemeente dient. Paulus en Apollos, ze zijn dienaren van de gemeente, niet andersom. Ze heersen er niet over. Ze dienen de gemeente. En als wij van die zwakke broeders en zusters hebben, dan zouden ze moeten dienen. Op de goede manier natuurlijk, met dingen waarmee ze gediend zijn, uiteraard. Mensen sterken in het kwaad heeft natuurlijk geen zin. Dat is ook niet dienen, daar is niemand mee gebaat. Maar wij dienen hen in de eerste plaats door hun de zonden te vergeven. Hebben jullie Johannes 13 wel eens gelezen? De bekende geschiedenis van de voetwassing. De Heer gaat op zijn knieën en maakt de voeten van de discipelen schoon en zegt na afloop, jullie noemen mij Heer en Meester? Hij zegt, dat is ook zo, maar je bent niet meer dan ik. Want een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer, staat daar. En dus zegt hij zijn discipel, dus moet je dit nederige werk ook doen. Anderen dienen. Anderen reinigen van hun onreinheid. Dat betekent gewoon dat we elkaar onze zonden zouden vergeven. En als we vinden dat een ander fout geweest is, dan kun je dat natuurlijk zeggen, dat je die mening hebt. Maar beter is gewoon om het bij voorbaat te vergeven. Natuurlijk kan het nuttig zijn om dat ook eens te zeggen. Dat weet ik wel. Maar het gaat er niet om dat we het zeggen, het gaat om dat we het doen. Onze eerste gedachte als we horen over de zonde van anderen zou moeten zijn, ja, dat zou mij ook kunnen overkomen. En in vele gevallen zullen we moeten denken, dat is mij ook overkomen. Toch? Of ik heb het ook niet kunnen voorkomen. En wat doen we dus? Anderen vergeven. Zie. En zelfs misschien wel zeggen van ja, dat is mij ook overkomen. En dan kun je misschien mensen helpen door hen op te wijzen hoe jij het dan overwonnen hebt of zoiets. Ik noem maar wat, hè. Ik wil liever niet op details ingaan. Maar u weet wel wat ik bedoel. U weet wel hoe we elkaar zouden benaderen en zouden helpen met een geest der zachtmoedigheid zoals hier staat. En dat ziende op onszelf in de wetenschap dat ook wij zelf zwak zijn. De geest is gewillig, staat er, met vlees is zwak en dat blijft ons leven lang zo. En daarom laten wij zien op onszelf daarbij, opdat we ook zelf niet verzocht worden. En dan staat er samenvatten in vers 2, draag elkanders lasten. Draag elkanders, ja, als je sterk bent, dan moet je lasten van anderen helpen dragen, dat kun je dan mooi doen. Als je vindt dat je sterk bent, kun je er God voor danken. Dat je sterk bent om de lasten van een ander ook te kunnen dragen. Ik meen het echt. Weet u wat vaak gebeurt? Als we merken dat anderen met een grote last omzeulen, dan zijn we die ander liever kwijt. Laat die maar verdwijnen met zijn last. Want het is zo lastig. Zie? Maar stel je voor, straks vraagt hij nog of we mee willen helpen dragen. Weet u, ik ken die situatie in Scheveningen niet, ik denk wel eens gelukkig niet, maar ik heb het in andere plaatsen wel meegemaakt dat er mensen waren die door het hele dorp werd erop neergekeken. Een soort dorpsidioot zal ik maar zeggen, van die figuren, weet wel, die helemaal niet in aanzien zijn. En die kwamen dan bij ons, in Bodegraven gebeurde dat wel, kwamen dan bij ons in Bodegraven in de samenkomst. Weet ik nog goed. Ik kan me nog herinneren dat een of andere figuur die we overdag altijd nagejouwd werd door de schooljeugd, waar ik dan ook bij hoorde, zal ik maar zeggen, die kwam op een goede zondag, kwam die bij ons in de samenkomst. En de zondag daarop weer, en de zondag daarop ook weer. Dan zit je mooi. En dan zijn er twee uitersten, twee manieren om te reageren. De ene is, van goh, we moeten die man zien kwijt te raken, wat moet het dorp wel van ons denken? He? Dat is ook erg, dat zulke mensen bij ons komen. Dat ziet iedereen. Iedereen kan dat zien. Die man hier bij ons naar binnen gaat. Zo kun je het denken. En ik zeg het met opzet, want er zijn plaatsen waar inderdaad zo gedacht wordt. Ik heb het ze wel horen zeggen ook. Dat durf ik helemaal niet te vertellen, maar dat heb ik meegemaakt hoor. Dat men zegt van die moeten we kwijt, want dat kan zo niet. Dat kunnen we zo niet toelaten. En de andere is van, als dat dan zo'n zwakkeling is, en wij zijn zo sterk, dan ligt hier een mooie taak voor ons weggelegd, of niet soms? Ja, dat is wel zo. En dan kun je weer vragen, maar wat moet het dorp dan wel van ons denken? Weet je wat je dan moet denken? Weet je hoe je dan... Dan moet je zeggen... Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus... door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Dat betekent gewoon dat we ons daar helemaal niks van aantrekken... want wij zijn der wereld, dus we zeggen voor de wereld gekruist. Voor de wereld bestaan we niet. En andersom, de wereld bestaat voor ons niet... En wat de wereld over ons denkt, moet de wereld maar weten. Dat zoeken zij maar uit. Dat is onze zaak, niet? Onze verantwoordelijkheid is niet dat de wereld goed over ons denkt. Of dat we eer ontvangen van de wereld. Van God, dat is een nette club daar. Want dat is onze verantwoordelijkheid, niet? Dat we ons netjes voor presenteren aan de wereld. Dat doet de hele wereld zelf ook al. Onze verantwoordelijkheid is dat we de gezindheid van Christus openbaren. En dat wij zondaren terecht wijzen met een geest der zachtmoedigheid. Weet u nog dat men bij de Heer Jezus die vrouw bracht? Die was heterdaad, zal ik maar zeggen, gegrepen. Was een mens vervallen door enige misdaad. En men kwam haar voor de Heer Jezus brengen, aan het publiek. En we zeiden, deze vrouw heeft gezondigd, we hebben op de daad zelf gegrepen. Dan denk ik altijd, er moet eens op de loer gelegen hebben, anders kan het niet. Maar daar zullen we het nou niet over hebben. Hè? Ja. Want ze hadden daar nodig om de Heer Jezus in iets tegen hem te vinden. Hè? Daar hadden ze haar voor nodig. Dus dat er met die vrouw wat mis zat, kon ze helemaal niet schelen. Maar goed, maar er was met die vrouw wat mis dus. En ze brengen het bij de Heer. En dan de vraag is aan de Heer, wat vindt u daar nou van? Wat zou er nou moeten gebeuren? Want volgens onze wet moet ze gestenigd worden. Nou, van de Romeinen mocht het niet, dus ze deden het ook niet. Maar volgens onze wet moet ze gestenigd worden. En wat zei de Heer toen? Juist, hij kende de wet veel beter dan die schriftgeleerden. Want hij wist nog dat in diezelfde wet staat dat iemand die een beschuldiging inbrengt tegen een ander en die ander wordt vervolgens veroordeeld, wel zo iemand moet inderdaad de eerste steen werpen. Die treedt op als beul. Ja, iemand die een beschuldiging, zo staat het in de wet, wanneer iemand een beschuldiging tegen een ander inbrengt en die ander wordt veroordeeld, dan moet degene die de beschuldiging inbracht de eerste steen werpen. En dan zegt de Heer, nou werp de eerste steen dan maar. Maar natuurlijk alleen als je zelf zonder zonde bent. Want anders kan dat natuurlijk niet. Je kunt natuurlijk niet stenen gooien naar een zondaar als je er zelf een bent. En daarom zegt de Heer dus, indien iemand van u zonder zonde is. Zo staat het niet in de wet overigens. Maar dat lijkt me duidelijk genoeg. Het punt is gewoon dat ook als wij iemand hebben zien zondigen, hoeven wij nog niet een beschuldiging in te brengen. De wet zegt, maar als je het wel doet, dat mag. Je mag een beschuldiging inbrengen als je iemand op heterdaad betrapt. Maar mag je een aanklacht doen, aangifte doen, hè? Dat mag. Maar hou er dan rekening mee dat je zelf als beul moet optreden. Dus dat duidelijk, dat is wat de wet leert, hoor. En de Heer haalt het aan en zegt, nou, de wet gooit toch een steen? Maar alleen als je zelf zonder zonde bent natuurlijk. Dat, want anders ben je gewoon een huichelaar. En wat deed de Heer dus? Hij schreef de zonden van de omstanders in het zand. Hij schreef met zijn vinger, schreef hij in de aarde. In ieder geval, hoe weet ik niet, maar hij schreef in de aarde. Hij bukte zich en schreef in de aarde. En hij schreef de zonden van die omstanders daarin. Ik ga het nou allemaal niet verklaren hoe ik dat nou weet. Want het staat allemaal in de Bijbel, hoor, toch? Echt. Het zit allemaal in de Bijbel. En één voor één. En op juiste volgorde. Voor iedereen schreef de Heer een zonde in het zand. En ze gingen allemaal weg. En wat zei de Heer toen? Waar zijn ze nou? Waar zijn die beschuldigers nou? Die het zo goed wisten. Die ze kritiek hadden. Ze waren allemaal weg. En toen zei de Heer. Wel, dan veroordeel ik u ook niet. Maar de Heer was zonder zonde. Maar hij bracht geen beschuldiging in, want dat is niet verplicht. En hij deed het ook niet. En dat was notabene nog onder de wet, in de dagen van de wet. En de Heer wees deze vrouw terecht met een geest der zachtmoedigheid. En de enige die hier als het ware, laat ik het eens netjes zeggen, de mantel werd uitgeveegd, dat was niet deze vrouw, maar het waren al die omstanders. Zie je? Wel, die vrouw werd terecht nagebracht. Ze had gezonden, ze werd terecht volgens de wet voorgeleid en er werd gezegd, ze moet gestenigd worden, inderdaad. Maar met welk recht brengen wij beschuldiging in tegen een ander? Dat kun je alleen als je zelf zonder zonde bent, immers. En we kennen maar één mens die ooit echt zonder zonde was, en dat was de Heer Jezus. En hij bracht die beschuldiging niet in. Want de wet eist dat ook inderdaad niet. De wet staat het alleen toe dat beschuldiging ingebracht wordt, maar het moet niet. Zie. En wij leven niet eens onder de wet, wij leven onder de heerschappij van de genade. Daar hebben we het nou al maandenlang over. Zodat wij die zelf van nature zondaren zijn, zeker geen beschuldiging in kunnen brengen tegen een ander. En het volgende punt is dan, dat als wij van zonde gereinigd zijn door onze Heer Jezus Christus, door zijn verzoeningswerk, dan betekent het dat we op zijn minst net zo hebben te handelen als de Heer Jezus zelf. En zeggen, dan beschuldig ik u ook niet. Toch? Ja, dat is de consequentie. En daarom, er staat, draagt elkanders lasten. Wel, er staat hier geen schriftverwijzing bij, maar op andere plaatsen staat het wel. Wanneer er gezegd wordt dat wij die sterk zijn, de zwakheden der onsterken zouden moeten dragen, staat er nog wat bij. Zal ik dat eens lezen? Dat is in Romeinen 14. Of 15 is het inmiddels al, ja. Romeinen 15. Er staat in Romeinen 15 vers 1, maar wij die sterk zijn, zijn schuldig. Wij die sterk zijn, zijn schuldig. Dat is ook wat. Die zouden maar schrikken, hè. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken, der zwakken dus eigenlijk gewoon, de zwakheden der onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Gewoon vers 1 van Romeinen 15. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Wel, als we sterk zijn, kunnen we onszelf behagen, immers. Mogen we in de spiegel staan, kijk eens. Doe het liever niet, want ik schrik er altijd van. Maar goed, hè? Zoveel is het ook weer niet. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig om degenen die zwak zijn te helpen. En dus de lasten van die anderen te helpen dragen. En hoe sterker wij zijn, hoe meer wij die schuld hebben om dat te doen. En wat staat er dan verder? Staat dan, dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot stichting, tot opbouw, is dat letterlijk. Dat betekent dat woord. En waarom moet dat? Wel, dat zegt het volgende vers. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Het wordt aangehaald uit Psalm 69, onder andere, waar over de Messias, over de Christus gezegd wordt, dat hij de smadingen van degenen die hem smaden, heeft gedragen. Het betekent gewoon dat hij inderdaad de lasten van zondaren gedragen heeft. En om daar heel dicht bij huis te blijven, het was die Heer, die Christus, die mijn zwakheden en mijn lasten gedragen heeft. En als wij gelovigen zijn, dan moeten we het allemaal nazeggen. Hij droeg mijn lasten. Sterker nog, hij draagt ze nog. Hij draagt nog steeds mijn zwakheden. Hij zal ook mij steeds moeten verdragen. Ja, u ook hoor. Daarom kan ik het rustig zeggen, dat maakt niks uit. Hij draagt onze zwakheden. Hij weet dat wij tekortkomen, daarom helpt hij ons. Wel, dat is een gelovige. Je leeft uit wat de Heer hem in zijn barmhartigheid geeft. Nou, de consequentie daarvan is dan inderdaad dat als wij ook zulke mensen kennen die zulke zwakheden hebben, net als wij, dat wij hen helpen. Onze Heer helpt ons. En daarom helpen wij anderen. Onze Heer heeft ons vergeven, daarom vergeven wij anderen. Onze Heer heeft onze grote schuld weggedaan. Laten wij die kleine schuld van anderen dan ook maar wegdoen. Het zijn allemaal Bijbelse beelden, maar ik ga ze nou allemaal niet opzoeken natuurlijk. Maar ik noem ze even op om te laten zien dat dat heel algemeen Bijbelse waarheid is. Dat is niet zomaar een versje wat ik een beetje krom uitleg of zo. Dit is gewoon de normale Bijbelse waarheid. Dat wij die sterk zijn schuldig zijn de zwakheden er onsterker te dragen. Want Christus was sterk en hij droeg onze zwakheid. En als wij dan zo sterk zijn, dan dienen we die zwakheid van anderen te dragen. De Heer was niet op aarde gekomen om de zonde te veroordelen of om zondaren te veroordelen. Maar hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En als wij zondaren tegenkomen waar we zeggen, dat is ook verschrikkelijk, wel, dan hebben wij een mooie taak daar. Ik meen het echt zo. Dat komt dan op onze weg. En als wij het leven van Christus in ons hebben ontvangen, dan betekent dat dat wij ons niet kunnen verheffen of niet mogen verheffen boven Christus. Als de Heer een zondaar tegenkwam of een gebrekkige tegenkwam, dan hielp hem. En als diezelfde zondaar een beroep op ons doen, wel, dan helpen we ze. Ja, zie, dan sturen we ze niet weg van we willen je hier niet bij hebben. We moeten de wereld of het dorp of de stad wel van ons denken. Nee, zo werkt het niet. Integendeel, dan dienen we hen te helpen hun lasten te dragen. Nou weet ik ook wel dat er mensen zijn die willen dat helemaal niet hoor. Die willen niet dat je hun lasten draagt. Dat komt ook voor. Maar daarom kun je het best aanbieden. Zie. Er zijn mensen die helemaal niet geholpen willen worden. Helaas, ze zijn er. Ik ken zelfs mensen die hun leven lang al geholpen worden. Die van hot naar her verhuizen. Die dan hier geholpen worden en als de mensen hen daardoor krijgen, dan verhuizen ze weer en dan zoeken ze weer een andere gemeenschap op en dan proberen daar geholpen te worden. Ik ken ze echt hoor. Het zijn er niet zo weinig. Als het echt een uitzondering was, zou ik het niet eens zeggen. Maar het komt vrij veel voor. Mensen zoeken de hulp van anderen, vinden zich zo zielig en komen aandacht trekken. Dat komt ook voor. Zie. Maar dat geeft ons nog niet het recht om te zeggen, dan doen we maar niks. Zie. Onze verantwoordelijkheid hebben we ten opzichte van de Heer. En onze beloning ontvangen we ook van de Heer. En inderdaad, de Heer heeft ook de zonden gedragen van hen die dat helemaal niet wilden. En de wereld is vol met mensen die hem afwijzen en zeggen, het kan wel wezen, maar voor mij hoeft het niet. Wil hij mij eeuwig leven geven? Zonden, het hoeft niet, dat regel ik allemaal zelf wel. En zo gaan ze het graf in. Dat komt allemaal voor. Dus ondankbaarheid natuurlijk, maar zo is het ten opzichte van ons ook wel, dat kunnen we verwachten. Zo gedroeg men zich ten opzichte van de Heer, en dat betekent dat men zich ook zo zal gedragen ten opzichte van ons. Het is verbazend om te zien hoe we dan onze eigen situatie, ook te midden van de gelovigen, gaan herkennen en zien dat het niet anders is dan bij de Heer Jezus. Dankbaarheid en liefde en gemeenschap alleen met zondaren. En zij die weten dat ze dat zijn. Maar verachting en tegenstand en strijd van de kant van hen die zichzelf goed, zo goed vinden. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Iedereen kent dat. Zo vinden we dat in de Bijbel. Zo vinden we het in het leven van Christus. En zo kunnen we dat dus ook verwachten in het leven van christenen. Nou, draagt elkanders lastersdaden. Niet verwerkt elkanders lasten of verwerkt elkander, maar draagt elkanders lasten. Dat is dus weer Galaten 6 vers 2 en er staat erachter en vervult alzo de wet van Christus. Let op, er staat niets en vervult alzo de wet. Dat zou er kunnen staan, maar het staat er niet hoor. Er staat vervult alzo de wet van Christus. Het vervelende is dat vooral in Nederland, als je dan het woord wet gebruikt, dan denkt men altijd meteen aan 10 geboden. Alsof er niet meer bestaan en alsof er ook geen andere bestaan. Zie? Maar een wet in de Bijbel is gewoon een wetmatigheid, een regel. Ik bedoel zo, dat kent u waarschijnlijk, de wet van Ohm, kent u die? Nee, ik ook niet. Maar goed, maar dat is uit de elektriciteit, hè? Goed, dat is veel te ingewikkeld, dat ga ik ook niet uitleggen, maar dat is een wet van Ohm. Maar die is uitgevonden door een meneer die heette Ohm. He, en daarom heet het de wet van Ohm. Nou, maar dat wil niet zeggen dat meneer Ohm nou bepaald heeft dat I is E gedeeld door R. Valt niet tegen, hè? Nee. Meneer Ohm heeft niet gezegd, en nou vanaf nu, omdat ik dat wil en dat ik het nu zwart wist, zal zijn I is E gedeeld door R. Wel, nee. De man heeft gewoon gemerkt dat het altijd zo is. En hij zegt, hé, dan zeggen, nou, I is altijd E gedeeld door R. Laat ik dat eens opschrijven. en heeft het opgeschreven. Nou lezen we het overal op school, want wij moesten dat vroeger leren. Hier is E gedeeld in R. Dat is ook een wet. Een wet van oom. Maar niet omdat die meneer hem uitgevonden heeft, maar omdat het nou eenmaal een wetmatigheid is in de natuur. Zo zit de wereld vol met wetten die gewoon tamelijk vaststaan, zal ik maar zeggen. Die men heeft vastgesteld. Niet die men bepaald heeft van zo zou het moeten, maar men heeft gewoon gezegd, ja, zo is het nou eenmaal. En dan gaat het om wetmatigheden. En een van die wetten van de elektriciteit die ik niet op school hoefde leren, maar die ik daarvoor al thuis had geleerd, is: als ik hier het knopje omdraai, gaat daar het licht branden. Dat is ook een wet. Dat hoef ik niet uit te leggen, want dat kan ik zelf ook wel, kan het ook wel uitleggen, maar daar gaat het niet om. Dat hoef ik niet te kunnen uitleggen, zo is het nou eenmaal. Dat is een wetmatigheid. Goed, als je dat nou weet, dat een wet een gewone wetmatigheid is, een vanzelfsprekendheid, dan gaan we weer verder, want er staat: vervult alzo de wet van Christus. Wel, wat is er dan zo vanzelfsprekend aan Christus? Dat is heel eenvoudig, dat hij onze lasten draagt. Dat hebben we net gelezen in Romeinen 15. Dat is wat hij altijd deed, dat is wat hij in het verleden deed, met betrekking tot Israël onder het oude verbond. Dat is wat hij deed toen hij op aarde leefde, en dat is wat hij nu nog steeds doet, nu hij weer gezeten is aan de rechterhand Gods. Die wetmatigheid is, die regel van Christus is, dat hij niet afwijst wie tot hem komt. En dat ieder die tot hem komt, van hem barmhartigheid ontvangt te bekwame tijd. Dat is een wetmatigheid. Ieder die in geloof zich wendt tot Christus, wordt er hem niet afgewezen, maar in tegendeel, Christus zal dan zijn last op zich nemen. Als wij vermoeid en belast tot de Heer komen, wat gebeurt er dan? Geeft Hij ons rust. Dat is een wet van Christus. En daar gaat het hier om. Zie. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want dat is wat Christus gedaan heeft. En met Christus wordt uiteraard bedoeld de Heer Jezus Christus, de Heer die leed en stierf, maar die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Wel, zo leefde hij. Natuurlijk is het zo dat we deze wetmatigheid, deze wet van Christus, wel in verband kunnen brengen met de 10 geboden of zo. En met de oud-testamentische wet. Daarom zei ik nou, het had er kunnen staan, hè, vervult al zo de wet. Het zou wel kunnen, maar dat is een afleiding daarvan. Want waar het om gaat is dat als je al die oud-testamentische geboden bij elkaar optelt, en het waren er in ieder geval 11, en meer dan 10, hè, maar het waren in ieder geval meer dan 10, dan als je die allemaal bij elkaar optelt, kom je toch tot dit principe, namelijk dat men elkaars lasten zal dragen. Dat is echt waar. Want zo steekt de wet in elkaar. Ik weet wel, wij horen nauwelijks meer dan de 10 geboden. En die zijn vrij scherp. Maar als u de hele wet van Mozes zou doorlezen, zult u zien dat het principe daar is dat we elkaars lasten zouden dragen. Dat als iemand gebrek heeft, dat we te hulp zouden schieten. Er wordt uitgebreid geregeld dat niemand verarmen kan in Israël. En dat geen enkel gezin kan uitsterven, om maar eens wat te noemen. Dat wordt allemaal geregeld. Er konden geen bedelaars zijn, want er waren wetten voor. Men diende elkanders lasten te dragen. En de sterkste schouders moesten de zwaarste lasten dragen. Waar heb ik dat mee gehoord, hè? Maar dat is een bijbels en een wettig principe, een wettisch principe. En nou we het toch over hebben. We hebben de vorige keer, of geloof zelfs een keer daarvoor nog, hebben we gesproken over Galaten 5, vers 14. Daar staat namelijk, want de gehele wet, en daar heb ik het nu immers over, de gehele wet wordt in één woord vervuld. In één wet dus eigenlijk, in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Wel, hier zegt de schrift dus zelf, en niet hier alleen hoor, want er staat heel vaak, staat het er, hè, dat die wet vervuld wordt in dit ene schriftwoord. Namelijk, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Gelijk, niet alleen gij zult uw naaste lief hebben, maar gelijk uzelf, staat er. Dus zoals je voor jezelf bent, zo zou je voor een ander ook moeten zijn. En voor onszelf zijn we zo tolerant. Van onszelf zien we zoveel door de vingers. Van onszelf staan we zoveel toe. Hè? Toch? Betekent dat we dat van anderen ook moeten doen? Dat betekent het, hè? Als we onszelf toestaan af en toe te liegen, dan moeten we ook toestaan dat een ander dat ook doet. Dat betekent het. En als we onszelf af en toe eens wat gunnen, dan zou ik een ander af en toe ook eens wat moeten gunnen. Dan staat er, heb u naast de lief gelijk uzelf. Goed, wij bestuderen nou dit boek al langer en we weten al lang dat dit een onmogelijke zaak is. Dat kan niet. Maar daarom is het wel het ideaal van de wet. En daarom doe ik er ook niks aan af. Zo zou het moeten. En daarom wordt nu teruggekomen, draagt elkanders lasten en vervult al zo de wet van Christus. Want Christus heeft dat gedaan. Hij heeft zijn naaste, begrijp me even goed, hè. Hij heeft zijn naaste zo lief gehad als zichzelf. Ja, zijn naaste, maar die daarnaast ook al, hoor. En die daarnaast ook, heeft hij ook allemaal zo lief gehad als zichzelf. Want al zo lief heeft God zelfs de hele wereld gehad. Want het is niet zo moeilijk om te zeggen dat de naaste van de schepper is de schepping. Immers. Dus al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En dat betekent gewoon, om dan het evangelie nog maar weer samen te vatten, dat wij die van nature zondaren en zelfs vijanden van God waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, staat er in de Statenvertaling. Kortom, het leven van Christus hebben wij ontvangen. Of zoals Petrus het zegt in zijn brief, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Wij hebben ontvangen wat Christus ontvangen heeft. Of, je kunt ook anders zeggen, wij zullen ontvangen wat Christus zal ontvangen. Dat staat er immers allemaal. Wel, hij heeft ons lief gehad als zichzelf. Dat betekent dat hij onze zonde gedragen heeft. Het onze last gedragen. Wat wij te veel hadden, heeft hij gedragen. En wat wij tekort kwamen, gaf hij ons. Dat is 2 Korinthe 5, het laatste vers. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden rechtvaardigheid Gods. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, onze zonden gingen naar de Heer Jezus Christus en zijn rechtvaardigheid kwam tot ons. Dat is een kwestie van eerlijk delen. Nou, eerlijk. Laten we zeggen, liefdevol delen. Of het eerlijk was, dat laat ik me nou maar niet over uit. Maar ik ben er wel blij mee, laat ik u dat vertellen. Maar hij heeft ons lief gehad als zichzelf. Het is toch zo? Daar nam hij onze plaats in. Zo lief had hij ons. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Ja, dat is het principe. Dat is een principe wat overeenkomt met de wet, hoor. Ja. Eigenaardig, hè, dat die wet in het ene schriftwoord vervuld wordt. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Dat is de samenvatting van de wet. En het is ook zo dat wanneer we de wet interpreteren en toepassen in onze dagen, dan zou er maar één norm kunnen zijn, namelijk deze norm. Moet aan de hand van deze norm. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Zal ik u nou eens een vraag stellen? Hoeveelste gebod is dat? Nou, hè?
Alle geboden.
Ja, jullie willen er niet intrappen, hè? Wat jammer is dat nou? Nou, het is in ieder geval niet één van de 10. Hè? Ja. Kijk, het punt is, dit is niet één van de 10. Dit is de samenvatting van alle anderen. Natuurlijk is het zo dat in de 10 over de naaste gesproken wordt. Maar de uitdrukking, hebt u naaste lief, die staat niet in de 10 geboden. Staat wel in de 10. Gij zult geen valse getuigenis spreken jegens uw naaste. En gij zult niet begeren wat van uw naaste is. En wat nog meer. Gij zult niet scheiden van uw naaste. Ja, sommigen zeggen dat de naaste de buurman is. Maar dat is niet waar, hoor. Het naaste is in de eerste plaats je echtgenoot. Die is veel dichterbij. Ja? Ik zal u eens wat vertellen. Het is nou mijn onderwerp. Misschien als we de gelaten brief af hebben, dat ik daar dan eens als onderwerp over kan spreken een keer. Maar laat ik u dan eens wat vertellen. Die hele wet, al die 10 geboden, bij die 10 te blijven, die spreken allemaal over de naaste. Lees het maar eens door. Het heeft allemaal te maken met onze verhouding tot iemand anders. Tot iemand die toevallig in de buurt is. Hoor wat ik zeg, hoor. Die toevallig in de buurt is, zei ik. En anders laat ik het toevallig weg, want dan zeg ik iemand die in de buurt is. En gij zult uw naasten niet doodslaan, gij zult van uw naasten niet echt breken, gij zult van uw naasten niet stelen, gij zult van uw naasten geen valse getuigenis spreken, gij zult niet begeren wat van uw naasten is en gij zult... Ja, dan moet ik de eerste ook noemen, hè. En dan staat er, gij zult de Heer uw God lief hebben. Ja. Ja, maar laat ik u dan eens mogen vertellen dat dat niet anders is. Dat is precies hetzelfde. Gij zult uw naaste lief hebben. Daarom vroeg ik, het hoeveelste gebod is dat? Gij zult uw naaste lief hebben. Nou, feitelijk is het of de hele wet samen of anders is het het eerste. En dat staat ook in de Bijbel, hoor, maar mensen lezen daar overheen. Sommigen. Want als aan de Heer gevraagd wordt, meester, hoe moet ik zalig worden? Dan zegt de Heer, wat zegt de wet? Want het was een schriftgeleerde. En zegt, wat zegt de wet? Zegt de Heer tegen hem. En dan krijgt hij als antwoord, wel, de wet zegt, gij zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en geheel uw verstand, inderdaad. En dan vervolgens, en uw naaste als uzelf. Maar als je met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht God lief hebt, waarmee moet je dan je naaste lief hebben? Met een stukje wat nog over is. Het is gewoon onmogelijk. Als je aan het eerste gebod houdt, kun je met die andere al geen kant meer op. Als je God lief hebt met heel je hart, hoe zou je met de heb je dan toch geen hart meer over om je naaste ook nog lief te hebben? Hoe kan dat dan? En dan moet ik niet zeggen van, je moet het niet zo ver zoeken. Want dat is niet eerlijk. De Bijbel zegt het immers zo. Je moet het dus wel zo ver zoeken. Het antwoord op die vraag is gewoon, heb ik eigenlijk al gegeven. Het antwoord was, wat is de naaste van de schepper? Wat is de schepping? En wat is de naaste van de schepping? Want wij horen tot de schepping. Wat is onze naaste? Dus de schepper. Als er dan iemand naast, als er iemand naast mij staat op het podium hier, want dat bent u niet. Maar mijn ogen zijn wel goed. Zie je? Maar dat is de Heer. Hij is mijn naaste. Je kunt me nog veel meer vertellen, maar dat staat zonder meer boven water. Als een paal boven water. En hem hebben wij lief. En dat zegt de Heer ook. Want wat zegt hij? Het eerste gebod is, gij zult God lief hebben. En het tweede, want het wordt als tweede genoemd, is hetzelfde, staat erbij. Het tweede is gelijk aan het eerste. Want het tweede is, gij zult uw naaste lief hebben. Maar het is hetzelfde als het eerste. Het eerste is, gij zult God lief hebben. En als je naaste lief hebt, hetzelfde is als God lief hebben, dan is God onze naaste. En toen was er iemand, die kwam bij de Heer. En die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zegt de Heer, wat zegt de wet? En dan zegt hij terug, je moet God lief hebben, je moet je naaste lief hebben. Dan zegt de Heer, nou doe dat dan. Dan zegt hij. En toen staat er van die schriftgeleerde, die wilde zich verontschuldigen. Toen werd hij ineens filosofisch. En toen zei hij, wie is mijn naaste? Dan zeg je, nou dat is een moeilijke vraag. Het was een smoes hoor. Staat er ook bij dat het een smoesje was, hè? Wie is dat eigenlijk mijn naaste? En tot vandaag worden er zulke boeken over volgeschreven over wie onze naaste is. En tegenwoordig heeft men uitgevonden, onze naaste, dat zijn die mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. Die het verst van ons af zijn, dat zijn onze naaste. Nou, dat is allemaal onzin, hoor. En de Heer die weet wel dat het onzin is. En weet u wat hij doet? Vertelt een gelijkenis over die barmhartige Samaritaan. En aan het eind van het verhaal vraagt de Heer, wie is nou de naaste geworden? Dus dat staat er letterlijk zo in het Grieks hoor. Wie is de naaste geworden van degene die in rovershanden gevallen was? En er is het antwoord, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Dus de vraag is dus, wie is de naaste van dat slachtoffer? En ik en u zijn dat slachtoffer hoor. Wie is de naaste van dat slachtoffer? Wel degene die ons, en dus hem, barmhartigheid bewezen heeft. Kortom, die Samaritaan, die helper was de naaste van degene die daar in de goot lag. En wie is onze naaste dan? Want dat is dan het antwoord op de vraag van die man. Wie is dan de naaste? Wat is, nou, onze naaste is degene die ons barmhartigheid bewezen heeft. Staat er echt? En wie is onze naaste? Dus wie heeft ons barmhartigheid bewezen? Dus niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En als je dat weet, heb je nooit moeite als er staat, eerste gebod is, gij zult God lief hebben. Tweede is hetzelfde, dat is, gij zult uw naaste lief hebben. Maar vandaag de dag zegt men, je moet je naaste lief hebben, weet je waarom? Omdat men God helemaal niet kent. Als je tegenwoordig zegt, je moet God liefhebben, weet je wat ze dan zeggen? Wie is God? En toen zei ze, je moet je naaste liefhebben, toen zeggen ze, wie is mijn naaste? Zie? Maar men kent God niet meer. Er zouden alleen de buurman over, nou die hebben ze liever niet lief, die kennen ze te goed. En daarom hebben ze lief degene die ze toch niet kennen. Dat is het ongeveer het verhaal. Maar waar het om gaat is dit, dat ze, als de wet eist dat we onze naaste lief hebben, dan komt dat voort uit de grondgedachte, de meest diepe en hoogste gedachte dus tegelijkertijd, dat God onze naaste is. Hij is degene die naast ons staat. Hij is degene tot wie wij naderen. Het woord offer in het Oude Testament betekent dat ook, naderen. Het naderen tot God, het brengen van een offer, is de wijze waarop men tot God nadert. Wel, wij naderen tot degene die naast ons staat, die ons het naast staat. Dat is God. Wie is de naaste van Israël? Toch de Heer die hen uit Egypteland heeft uitgeleid. Nou, die zouden ze moeten liefhebben. En omdat dat zo is, omdat ze die naaste zouden liefhebben, vloeit daaruit voort dat ze liefde zouden hebben voor elkaar, wie dan ook. Voor man, vrouw, kinderen, vader, moeder. Dat staat allemaal in de wet. En dan de buurman, en dan de hele volk, en dan uiteindelijk de hele wereld. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dat ontken ik dus ook niet. Sommigen zeggen dat ik dat ontken, maar dat is niet waar. Natuurlijk, tot Israël wordt gezegd dat ze hun naaste zussen, hun naaste moeten ze zo. En die naaste is dan gewoon de leden van het volk. Dat is gewoon zo, dat is ook zo. Maar het is precies dezelfde gedachte als hier in de Galatenbrief. Het is Christus die onze zwakheden gedragen heeft en zelfs nog draagt. En daarom dragen wij elkanders lasten. En Christus als onze naaste heeft ons lief gehad. En daarom worden wij geacht de naaste te zijn ook van anderen. En anderen lief te hebben en te helpen. Daar komt het uit voort. En dat Israël, een Israëliet, niet van zijn naaste mocht stelen. En niet geen valse getuigenis mocht spreken tegen hun naaste enzovoort. Dat komt omdat ze dat tegen God in de eerste plaats niet mochten doen. En daarom ook niet tegen de mens. En andersom, omdat God barmhartig is en liefdevol en goede tieren, daarom zou een mens die zich aan die God onderwerpt ook barmhartig en liefdevol en goede tieren moeten zijn ten opzichte van zijn tijdgenoten. Dat is de eenvoudige gedachte. Maar het probleem is dat wij vandaag de dag denken aan een naaste zonder daarbij te denken aan God. En dat mag niet. Je moet eerst denken aan de Heer. Want het doen en laten, het leven, de wet van Christus, de wet van die Heer, ik hoop dat u nou begrijpt wat ik daarmee bedoel, die wet is normgevend voor ons leven. Als hij gescholden wordt, scholt hij niet terug. Dat betekent dat wij het ook niet moeten doen. Hij heeft nooit valse getuigenis uitgesproken tegen wie dan ook. Dat betekent dat wij het ook niet moeten doen. Hij heeft zondaren, hoeren en tollenaren tot zich gehaald en ze vergeven. Dat is wat wij zouden moeten doen. Met de consequentie dat hij verworpen werd door de wereld en dat gebeurt met ons dan ook. Nou, dat is het verhaal. En als aan het eind van die gelijkenis de Heer dan zegt tegen die schriftgeleerden, ga heen en doe gij al dus, dan begrijpen sommige mensen het niet, maar het is ook haast niet uit te leggen nu, maar ik zal weer een poging doen. De vraag oorspronkelijk van de schriftgeleerden was, wat moet ik doen om behouden te worden? En toen zei hij, mijn naaste liefhebben. En dan krijg je een tussenstukje waarin gevraagd wordt, wie is mijn naaste? En dan zegt de Heer wie het is. En dan weer terug op de oorspronkelijke vraag, ga heen en doe gij al dus. En de oorspronkelijke vraag was, wat moet ik doen? Oh, mijn naaste liefhebben. En dan zegt de Heer, nou, nu je weet wie het is, ga er maar aan beginnen. Dat doe gij al dus wil niet zeggen dat men moet doen zoals die Samaritanen of zo. Of dat men op zoek moet gaan naar de weg van Jericho naar Jeruzalem. Of nee, het was andersom, van Jeruzalem naar Jericho. Of er misschien nog mensen, misschien, je weet je niet, maar in rovershanden gevallen. Dat is niet de bedoeling. Er werd geen wegenwacht. Nee, men begrijpt het verkeerd. Dus die man wordt niet aan het werk gestuurd. Hij wordt gezegd dat hij zijn naaste zou liefhebben. En als hij weet wie het is, het was hem net uitgelegd op zijn vraag. Als hij dan weet wie het is, laat hij dan dat gaan doen. Ga heen en doe al dus. Doe gij desgelijks, is het dan vertaald. Maar er staat gewoon, nou je weet wie het is. Nou je weet op wie je moet richten. Doe het dan ook. Want laten we elkaar goed begrijpen. Bij andere gelegenheid vraagt men, wat moet ik doen om behouden te worden? En wat is dan het antwoord? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Want hij is die naaste. En daarom kan bij een andere gelegenheid gezegd, heb je naaste lief. Want die naaste is in de eerste plaats geschreven met een hoofdletter. Dat is het altijd hoor in de Bijbel. Want als de schrift zegt, gij zult geen valse getuigenis spreken jegens uw naaste, wie is dan die naaste? Even proberen of het klopt. Dat is ook de Heer Jezus. En maar Israël heeft valse getuigenis gesproken jegens hun naaste, tegen de Heer. Gij zult niet doodslaan, gij zult uw naaste niet doodslaan. Dat is precies wat ze wel gedaan hebben, ze hebben hem gekruisigd. Gij zult niet stelen, maar ze hebben het wel gedaan, ze hebben hem alles afgenomen wat hij had hier op aarde. En hij werd voor ons arm. Het staat letterlijk zo in de tweede Korinthebrief. Die dingen, die zijn er allemaal gebeurd, hè? En dan niet te vergeten, gij zult niet echt breken. Zo noem ik hem meteen maar even bij. Maar iemand die de Bijbel kent, weet dat Israël de vrouw was des Heren. De vrouw van Jehovah. Maar Israël verbrak het verbond, het huwelijksverbond. En het huwelijk werd daardoor gebroken. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, staat er letterlijk in Jeremia 31. En nu ziet u dat blijkbaar toch de 10 geboden in de eerste plaats spreken niet eens over de mens, maar over de Heer en vervolgens over de relatie van de mens tot de Heer. En als de wet wordt samengevat in gij zult uw naaste lief hebben, betekent dat niks anders dan gij zult God lief hebben. Maar de uitwerking daarvan is, uiteraard, als we God lief hebben, als wij die God lief hebben die de wereld lief had, dan hebben wij ook de wereld lief. Of lekker beter zeggen, als wij een God lief hebben die zondaren lief had, dan hebben wij ook zondaren lief. En als wij God hebben die erop uitging om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, dan betekent dat ook onze taak is. Natuurlijk. En als wij een God hebben, die bij wijze van spreken als die Samaritaan, want het was een gelijkenis, hè. Als wij een God hebben die inderdaad mensen die in rovers en moordenaars handen gevallen zijn, weer opricht en een nieuw leven geeft en voor hun zorg te zetten in de herberg, dat betekent dat wij dat ook zouden doen. Dat heb ik ook nooit ontkend hoor. Maar sommigen willen het verkeerd begrijpen. Dat komt voor, ja, u niet, maar het verhaal gaat al langer rond, zal ik maar zeggen. Ik heb het er al vaker over gehad, al jaren geleden. Maar we moeten goed begrijpen dat onze verhouding tot onze medemensen, tot onze broeders en zusters, afgeleid wordt van onze verhouding tot God. En als we onze Heer niet lief hebben, die ons lief gehad heeft en die ons barmhartigheid bewezen heeft, ons opgeraapt heeft langs de weg, hoe zouden wij dan een ander kunnen lief hebben? Een ander die ons immers haat. Want als u denkt dat u er zo makkelijk af bent met die wet, dan kan ik u nog wat vertellen. Want als we naar de bergreden gaan, dan zegt de Heer, gij hebt gehoord dat er gezegd is, hebt u naaste lief? En zeg maar, ik zeg u, heb u vijanden lief? Nou, de Samaritaan was eigenlijk ook een vijand, hoor, van die Jood die daar. Maar goed, daar zullen we het verder maar niet over hebben. Hè? Hebt u vijanden lief? En zegt, gij hebt gehoord dat er gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, indien iemand u slaat, die ene wang, dan zul je niet slaan dan op die wang terug, want dat is de wet. Letterlijk toegepast volgens de schriftgeleerden. Maar de Heer zegt, nee, dan moet je ook de andere wang toedraaien. Dat is heel wat anders. En dat gaat nog veel verder. Omdat men namelijk zijn vijanden dan lief hebben, want die vijand blijkt ook een naaste te zijn. Blijkt ook in de buurt te zijn. Blijkt ook barmhartigheid nodig te hebben. Die heeft ook een last te dragen waarin we behulpzaam zouden kunnen zijn. Och, hij is onze vijand, maar wij waren ook vijanden van God. En u ziet dat die wet heel wat verstrekkender is, heel wat breder is ook, en heel wat dieper gaat dan menig wetgeleerde vandaag denkt, en ook zeker dan menig wetgeleerde dacht in de dagen van de Heer Jezus. En we doen er goed aan ons dat te realiseren. Zijn die smalle beetjes voor het stel dat de een de ander tegenkomt en wie heeft er dan vooraan? Zo oppervlakkig zijn ze niet, maar ze gaan veel dieper. Ze raken ons in ons wezen. Het gaat om geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel onze kracht, geheel ons verstand. Kortom, onze hele mens is daarin betrokken. Wel, normaal gesproken kun je dat van een natuurlijk mens, van een zondaar, niet verwachten. Die kan die wet van Christus niet vervullen. Maar wij die in Christus zijn, wij die zijn leven hebben ontvangen, wij worden geacht ons open te stellen voor het werk van Christus in ons. En dan zal blijken dat wij de zondaren gaan zien zoals God ons zag. Dan zien we in elke zondaar een mens zoals wij zelf. En we hebben onszelf lief en daarom hebben we ook die ander lief. En we zien een ander struikelen. We zeggen, ja, wij struikelen ook eens. Of morgen struikelen wij, weet ik veel. Maar doet er nou niet toe. En dan zien we dat aan. Dan kunnen we ons verplaatsen in de positie van een ander. En dan worden we misschien ook met innerlijke ontferming bewogen. Niet omdat dat mot, omdat het artikel zoveel is van het wetboek. Maar omdat onze gezindheid zo is, omdat de gezindheid van Christus in ons is. Dat gaat dan nog veel verder dan de wet dus. En daarmee kom ik terug op, indien wij door de geest leven, laten wij door de geest wandelen. Door de geest der zachtmoedigheid worden wij geacht ook elkaar terecht te wijzen en daarbij te zien op onszelf. Want ook wij zelf kunnen verzocht worden, kunnen struikelen. En dus draagt elkanders lasten. We zien een andere last draagt. Maar laten we behulpzaam zijn. Laten we dienen zoals de Heer diende. En op die wijze leven we precies in als Christus. Op die wijze vervullen wij de wet van Christus. En met de waarschuwing erachter dan in 6 vers 3. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf. In zijn denken, in zijn gemoedstaten. Verbeeld je me niet dat je wat bent. Je bent niks. Je bent gekruist. Je bent dood. Die oude mens heeft God weggedaan. We hebben geen eer in de wereld. We zijn niks, we zijn dus hooguit dienaren. En dat betekent dat we elkaars voeten zouden wassen. Elkaars lasten zouden dragen, enzovoorts. En dat is de consequentie van onze verlossing. Wij die koningskinderen zijn, wij dienen ons te vernederen, opdat de Heer ons vervolgens zou verhogen.
Amen.